Wij lezen deze middag Gods woord uit 2 Petrus 3 en wel vers 8 tot en met vers 18.
Doch ene deze zaak zijn we niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traag het achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in de welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn, in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van een dag Gods, in de welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mag worden in vrede, in achterlankmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke sommigen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en de onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding de gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast u op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, buiten nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
Het tekstwoord voor deze middag kan het jongste kind in de kerk onthouden. En die komt uit 1 Korinthe 16. De tekst voor de verkondiging vindt u in 1 Korinthe 16. Het laatste woord van vers 22... Dat is een woord dat ons bekend in de oren klinkt, namelijk dit woord, 1 Korinthe 16, vers 22, het laatste woord, Maranatha. Gemeente, jongens en meisjes, zijn jullie wel eens met de trein weg geweest? Het zal zomaar kunnen dat toen je met de trein weg zou gaan, in het station aankwam en de trein die je moest hebben er nog niet was. Dat je op het perron stond en dat je vroeg aan je vader, komt die er al aan? En waar komt die dan vandaan? En dat je keek en dat je op je tenen ging staan om een glimp van de trein op te vangen die eraan zou komen. Weet je wat advent betekent? Hij komt. Nee, dan gaat het niet over een trein, maar dan gaat het over de Heer Jezus. Kijk, het is bijna kerstfeest. 4 weken lang, voordat het kerstfeest wordt, hebben we in de kerk de zogenaamde adventsweken en de adventszondagen. En we kijken op die zondagen uit naar de komst van de Heer Jezus. Maar jij weet wel, de Heer Jezus die is gekomen. Hij is neergelegd in de kribbe. En voordat de Heer Jezus in Bethlehem kwam, toen waren er mensen die naar hem uitzagen. Ze hebben hem verwacht. Ze zagen uit naar zijn komst. En wat moesten ze lang wachten. En ze vroegen, wanneer komt hij? En Jezus kwam. En toch is het nog steeds advent. En misschien zeg je wel, maar is dat niet vreemd? Het is toch al kerst geworden? Ja, inderdaad. Maar weet je, de Heer Jezus komt nog een keer. Hij komt op de wolken van de hemel. En de vraag is, houd ik daar rekening mee? Zie ik er naar uit? Of ben ik zo druk met allerlei andere dingen? En sta ik zogezegd niet op het perron uit te kijken naar zijn komst? Kijk, dat leeft misschien wel heel verschillend in de gemeente. Dat verwachten van de Heer Jezus. Maar juist daarom is het woordje Maranatha, het woord van onze tekst, een woord dat ons bij de hand wil nemen. Kijk, die naam Maranatha, die ken je. Je bent lid van de Maranatha-gemeente, je zit vanmiddag in de Maranatha-kerk. En als je naar de Maranatha-kerk toekomt of als je er langs rijdt, langs fietst of langs loopt, dan kun je dat woord ook zien aan de muur, Maranatha. Maar wat betekent die naam Maranatha? Nou, het is eigenlijk een uitroep. Een uitroep die je op twee manieren kunt lezen. Allereerst als Maranatha. Dan heeft het woord de betekenis van de Heere komt. En ik geloof dat dat vooral de betekenis is die Paulus hier in 1 Korinthe 16 geeft. Maar je kunt het woord ook nog anders lezen, namelijk Maranatha. En dan wordt het een gebed. Heere, kom. Nou, we gaan vanmiddag luisteren naar de boodschap van dit woord. Het thema voor de preek is Maranatha. Twee gedachten. Het is een veelzeggende uitroep. En het is ook een verwachtingsvolle uitroep. Het is een veelzeggende uitroep. En het is ook een verwachtingsvolle uitroep. Onze tekst die komt uit het slot van de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe. Nou ja, geschreven. Paulus heeft niet zelf de brief geschreven, eigenhandig. Nee, hij heeft de woorden gedicteerd aan zijn secretaris, aan zijn scriba. Een of andere meneer Sosthenes. Maar zie je wat er gebeurt? Paulus zegt tegen zijn secretaris, geef mij ook eens even de pen. Ik wil zelf ook iets opschrijven. En Paulus, hij pakt de pen en dan schrijft hij de woorden op van vers 21. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. De hartelijke groeten van Paulus. Nou jongens en meisjes, is de brief dan af of niet? Ja, nu kan de brief opgerold worden. Nu kan die verstuurd worden naar Korinthe. En toch gebeurt dat niet. Paulus die zet in de brief nog niet een definitief punt. Hij rolt de brief niet op. Hij verstuurt die nog niet naar Korinthe. Hij ruimt zijn schrijfgerij nog niet op. Maar wat Paulus doet is in gedachten voor zich uitstaren. Als hij de gemeente gegroet heeft. En dan, ja, dan schrijft hij verder. Dan schrijft hij nog een paar woorden op. Paulus voegt een naschrift toe. Een PS. Een postscriptum. Je kent dat wel, hè? Je hebt een briefje geschreven of een kaart of een mailtje getikt. En dan schrijf je nog iets op wat je vergeten bent. Of wat je nog even heel nadrukkelijk onder de aandacht wil brengen van degene die dat kaartje krijgt of die mail leest. En je zegt PS. PS. Zaterdag is er een uitvoering van het koor. Nou ja, zoiets. Niet vergeten dus. Nou, zo schrijft Paulus een PS. Niet vergeten. Ik wil jullie gemeente van Korinthe nog iets op het hart binden. Er moet me nog iets van het hart. Ik heb al heel veel geschreven, maar wat je echt niet moet vergeten is dit. Maranatha, de Heere komt. Ja, maar waarom? Waarom wil Paulus dat nou zo nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de Korintiërs? Nou, wat dacht je? Wanneer komt de Heere Jezus terug? Precies, onverwachts. Dat lazen we uit de Petrusbrief. Hij komt als een dief in de nacht. En hoe komt Christus terug? Ja, zeg je, dat weet ik. Vol glorie, in majesteit. Heel groots. Vol heerlijkheid. Inderdaad. En wat doet hij dan? Dan zal hij ieder mens in het openbaar oordelen. Want hij komt terug als rechter. En wat doet een rechter? Een rechter spreekt recht. Een rechter spreekt het vonnis uit. Een rechter veroordeelt je of spreekt je vrij. En dat zal Christus ook doen. En dat doet hij volmaakt eerlijk, volmaakt rechtvaardig. Van ieder lid afzonderlijk van de gemeente in Korinthe. En van ieder lid afzonderlijk van de Maranatha gemeente op Urk. En van elk gezinslid afzonderlijk van u, jou en mij. En in die grote rechtszitting wordt er een scheiding aangebracht. Nee, niet tussen mannen en vrouwen. Niet op grond van huidskleur, niet op grond van leeftijd. Er vindt geen scheiding plaats tussen hbo'ers en mbo'ers, tussen doeners en denkers. Nee, er vindt een scheiding plaats tussen gelovigen en ongelovigen. En weet je wat het criterium is of hij mij vrijspreekt of veroordeelt? Het komt erop aan of je door de knieën bent gegaan voor hem. Het komt erop aan of je ook hebt toevertrouwd aan de Heer Jezus. Of je leven aan hem hebt leren overgeven. Het komt erop aan, dat is het criterium, of je ook hebt leren geloven in de Heer Jezus Christus. Hoor je hoe Paulus dat zegt? Paulus, die noemde liefde in vers 22 het criterium. Dat is het verschil tussen eeuwige wel en eeuwige wee. Indien iemand Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Laat die een vervloeking zijn. Of zoals je ook kunt vertalen, die is een vloek. Maar Paulus wijst hier dus op de liefde tot de Heer Jezus. Dat maakt het verschil. Paulus die heeft in deze Korinthebrief elke keer gewezen op de Heer Jezus. Dat hij centraal moet staan. Hij die gekruisigd werd en is opgestaan. Het gaat om de liefde en het gaat om het geloof in hem. En in hoofdstuk 13 heeft Paulus gezegd, je kunt van alles hebben, je kunt van alles doen. Maar als je de liefde tot de Heer niet hebt en elkaar, dan is alles niks waard. En Paulus, hij pakt aan het slot van de brief de pen vast. En hij schrijft nog een aantal woorden. Ik wil niet dat je het vergeet. Geliefde Korintiërs, heb de Heere lief. Weet je waarom? Hij komt eraan. Maranatha. En daarom richt je blik op hem. Je weet toch wel wie hij is. Paulus noemt hem in vers 22 en in vers 23. De Heere Jezus Christus. Nou, dat is een hele mond vol, hè, jongens en meisjes. Heere Jezus Christus. Maar in die drie namen is het hele evangelie samengeband. Want hij is de Heere, de Kurios, de meester, de gebieder. En die grote, grote meester, die heeft zich nou zo klein gemaakt. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft de gedaante van een slaaf aangenomen. Hij werd Jezus. Hij werd mens. En hij liet zich in de kribben neerleggen. En aan het kruis vastspijkeren. Hij droeg de toorn van God over de zonde om zo jouw zaligmaker te kunnen zijn. Hij is de Christus. Gezonden door de Vader. Aangesteld door de Vader. Met maar één doel. U bij de hand nemen. Het echte geluk je leven laten binnenstromen. En Paulus zegt, houd hem, de Heere Jezus Christus, in het oog. Strek je handen naar hem uit. Laat je door hem gezeggen, laat je door hem leiden. Want als je op hem ziet, als je ziet wie hij is en wat hij heeft gedaan, dan kan het toch niet anders. Of je krijgt hem lief, of niet. Nou, vanzelfsprekend is dat niet. Kijk, van huis uit, van nature, hebben we de Heer Jezus Christus niet lief. Dan zie je helemaal niks in hem. Dan heb je hem niet nodig. Dan denk je het zelf te redden. Dan denk je, ja, mijn benen, die zijn sterk genoeg. Je moet echt wel voor die liefde van Christus ingewonnen worden. Je ogen, je hart moeten worden geopend voor de liefde van God in Christus. De Heilige Geest moet er aan te pas komen. Maar als hij er aan te pas komt en als hij je gaat leiden en als hij je hart gaat openen en als hij je ogen gaat openen en je hart zacht maakt, ontvankelijk maakt voor de woorden van de Heere en je hart vernieuwt, ja, dan ga je het zien. Dan ga je zien wie je zelf bent. Een zondig mens die voor God niet kan bestaan. Een vijand, een zondaar, een doelmisser, een opstandeling. Geneigd tot alle kwaad. Vooral een liefhebber. Dat laat de Heilige Geest zien. Dat ik vooral een liefhebber ben van mezelf. En de Heilige Geest is het die je dan doet laten bukken. En buigen. Die zicht geeft op wie jij bent voor God. Maar die ook zicht geeft op de liefde van God in de Heere Jezus. En die je mond openlegt, zodat je gaat vragen naar de Heere en zijn sterkte en zijn heil. Zodat je gaat smeken om genade. Die jouw hand gaat besturen, zodat je hand gaat uitstrekken naar de levende God. En gaat vragen, o grote zoon van David, ontfermt u zich over mij? Want u zegt dat u terugkomt als de rechter. En u zult ook mij beoordelen. En ik zie het in, ik sta schuldig voor u. Ik kan voor u niet bestaan, maar wilt u mijn middelaar zijn? Mijn redder. Mijn Jezus. Maran. Atha. De Heer Jezus Christus. Die goede, grote zaligmaker komt eraan, zegt Paulus. En ja, hij is gekomen. Jezus, de zonde uitdelgen. Hij kwam naar de aarde. Werd kerst. Maar hij ging ook terug naar de hemel en is nu bezig terug te komen. Moet je luisteren wat Paulus zegt. Paulus zegt, als je nou niet in de liefde verbonden bent aan hem, dan ben je, nou, wat ben je dan? Wat zegt Paulus? Dan ben je niet zo verstandig. Dan heb je een grote kans dat je je vergist. Dan loop je een bepaald risico. Is dat wat Paulus zegt? Nee, dan ben je een vervloeking. Weet je wat dat betekent? Paulus die gebruikt hetzelfde woordje hier als wat hij ook gebruikt in de Romeinenbrief. Daar schrijft hij over zijn jodengenoten die niet geloven in de Messias, in de Heer Jezus Christus. En daar is Paulus zoveel verdriet over dat hij zegt, weet je, ik zou me wel willen laten verbannen. Als dat zou helpen om de ogen te openen bij mijn medebroeders en zusters voor de liefde van God en Christus. Ik wilde wel verbannen worden. Verbannen. Dat is het woord dat Paulus gebruikt. Voor het woordje vloek. Nou zeg eens, wanneer word je verbannen? Je wordt verbannen als je ongewenst bent. Weet je wie er werd verbannen? Napoleon werd verbannen. Na de beslissende nederlaag bij Waterloo. Toen werd hij verbannen naar Sint Helena. Een eilandje in de Adriatische Zee. Daar zat hij alleen. Hij werd buitengesloten, heeft er 5,5 jaar gezeten en is daartoe gestorven. Weet je wie er werd verbannen? De apostel Johannes werd verbannen naar het eiland Patmos. Daar zat hij, buitengesloten. En Luther, die werd in de ban gedaan. De vloek werd over hem uitgesproken. De kerk zei, we zetten jou er buiten. We zetten jou buiten de kerk en we zetten jou buiten de hemel. Dat is een vloek zijn. En Paulus zegt, wie Christus niet lief heeft, die staat er buiten. Die staat buiten die heerlijke aanwezigheid van Christus. Die staat buiten de erfenis, die is weggelegd. voor het volk van God. Kijk, gemeente, het evangelie is zo rijk. Is zo heerlijk, zo vol van genade. Maar het is ook zo scherp. Zo helder. Zo eerlijk. Je bent voor Jezus of tegen Jezus. Het is ja, van tweeën één. De Heere komt. Maranatha. En sta je dan aan de goede kant? Aan die rechterkant? Of sta je aan de verkeerde kant? Sta je binnen of buiten? Wie Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, die staat er buiten. Ja, zeg je, maar waarom zegt Paulus het zo? Waarom draait hij het nou niet om? Hij kan het toch ook precies andersom zeggen? Hij kan toch ook zeggen, wie Christus lief heeft, die komt eeuwig thuis. Maranatha! Ja, weet je waarom Paulus het zegt zoals hij het zegt? Paulus die ziet dat de Heer Jezus als rechter eraan komt. En hij beseft, wat zou het erg zijn als er maar eentje in Korinthe zou zijn die de Heer niet lief heeft. Dan moet ik die ene wakker schudden. En daarom Maranatha, de Heer komt. Als je hem niet lief hebt, word je buitengesloten. Dan is er niet de hemel, maar de hel. Dan sta je buiten de bruiloftszaal. Waar er vrolijkheid heerst en blijdschap. En gemeenten dat buitengesloten worden, dat tot een vloek zijn, dat is echt veel erger dan ik u kan zeggen. En dat is echt veel erger dan u kunt bedenken. En daarom heeft Paulus er niemand voor over. Weet je waar je deze woorden misschien een beetje mee kunt vergelijken, jongelui? Je kunt deze woorden van Paulus misschien wel een beetje vergelijken met wat er gebeurt als jij met je fiets of met je auto de spoorwegovergang overgaat. Wat gebeurt er als je spoorwegovergang overgaat? En er komt een trein aan, een intercity, met grote snelheid. Wat gebeurt er dan? Dan gaan in de meeste gevallen, bij een bewaakte spoorwegovergang, ja, dan gaan de lampjes knipperen. En er gaan de slagbomen neer. Waarom gebeurt dat? Is dat leuk? Nou nee, want misschien heb je wel heel erg veel haast. Je moet nu op de rem trappen, je moet stoppen, je moet wachten, stilstaan. Dat betekent oponthoud. Maar het is wel voor je eigen bestwil, of niet? Nou, dat is wat Paulus doet. Aan het eind van zijn brief laat hij deed het al vaker, maar hij doet het nog een keer. Hij laat de slagbomen neervallen, hij laat de lampen knipperen. En hij zegt, de Heer komt eraan. Maranatha. En gemeente, het is uit de liefde, hè, dat Paulus dit schrijft. Moet je maar kijken wat hij schrijft in het laatste vers. Mijn liefde zij met u allen, met u allemaal. Paulus die moet er gewoon niet aan denken dat er straks eentje, al zou het er maar één zijn in Korinthe, die de Heer Jezus niet lief zou hebben. Want wie hem niet lief heeft, wie niet in hem gelooft, de enige geboren zoon van God, op die blijft de toorn van God, zegt de Bijbel. En het is vanuit de liefde dat ik jullie, in het bijzonder jongelui, op je hart wil drukken. Op deze zondag, zo naar dat onverwachts overlijden van Thomas Kofferman. Dat je wil bidden. Dat je wil vragen, indringend wil vragen. Val Jezus te voet. Want zeg eens, wat zou je nou op hem tegen kunnen hebben? Moet je zien hoe hij staat voor de stad Jeruzalem. Hij opent zijn armen. Hij lokt, hij nodigt met tranen in de ogen, met een bewogen hart. Zoek veiligheid onder mijn vleugels. Bedenk wat tot je vrede dient, want ik ben aan het terugkomen. Nou, wat is je reactie? Wat is je reactie hierop? Ja, zeg je, ik geloof dat wel, dat de Heer Jezus terugkomt. Ja, je gelooft het wel, maar hou je er ook rekening mee? Of haal je min of meer je schouders op en zeg je, ach. Of heb je hem lief? Heb je hem lief gekregen? Nee, ik vraag niet, heb je hem volmaakt lief? Op een volkomen manier lief? Dat staat er ook niet, hè, in onze tekst, vers 22. Wie Christus niet volmaakt lief heeft, die zij... Nee, onze liefde tot de Heer Jezus Christus komt altijd tekort. Heb je dat misschien vandaag beleefd aan de avondmaalstafel? Ik zei, Heer, mijn liefde tot u en tot de ander, ik schiet erin tekort. Maar als ik nou zie op die liefde van hem, zo intens, zo vol, zo vurig, zo diep, zo oneindig diep. Dan ga je toch gedreven door de geest zingen. Wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En weet je wat er dan gebeurt als dat je houding is? En als dat je taal van het hart is, dan deel je in zijn heerlijkheid. Nee, nog niet ten volle. Maar hij komt. En met hem de heerlijkheid. En dan wordt die dag waarop de Heer Jezus Christus terugkomt een heerlijke dag. Een vreugdevolle dag. En dan wordt die indringende oproep van Paulus, Maranatha, de Heere komt, ook een verwachtingsvol gebed, Maranatha, Heere kom. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een verwachtingsvolle uitroep. Ja, dat klinkt in dat kleine woordje, Maranatha, heimwee door. Heimwee die... een ieder die Christus lief heeft, herkent, of niet? Ja, toch? Nou, als ik de Bijbel ga lezen, dan kom ik allerlei profeten tegen die uitzien naar de komst van de Heer Jezus op die grote dag. Ik kom in de psalmen mensen tegen, gelovigen die uitzien naar deze dag. En de Heer Jezus, die heeft ook heel veel over deze dag gesproken. Iemand ging tellen en zei, nou, als je dat in verhouding gaat plaatsen, dan heeft de Heer Jezus 1/8 deel van de woorden die hij heeft gesproken, het over zijn wederkomst. Nou, weet je waarom dat Jezus daarover sprak? Hij sprak daarover om mensen voor te bereiden op die dag, zodat ze ook zouden gaan uitzien naar die dag. Kijk, zoals de jongens en de meiden uitzien naar hun verjaardag. Ik had het daar vanmorgen al even over. Als je uitziet naar je verjaardag, dat je daar misschien helemaal niet zo goed kan slapen. En na de dienst was er een meisje die zei, maar ik ben morgen jarig. Ja, nou, dan heb je daar heel erg veel zin in. Dan zie je er naar uit. Morgen ben je jarig. Maar weet je, jongens en meisjes, degene die van de Heere houden, die zien uit naar de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Weet je waarom? Omdat dat een hele mooie dag wordt. En daarom bid je, Maranatha, Heer Jezus, kom. Want ja, hier op aarde kan het best wel heel fijn zijn. Dan kun je genieten van heel veel dingen. En kun je blij zijn met heel veel dingen. Maar eerlijk is eerlijk. Het leven is ook een strijdperk. Maar als de Heer Jezus Christus op de wolken terugkomt van de hemel, dan is al dat strijden verleden tijd. Verlang je daar niet naar? Stond daarom de avondmaalstafel niet in ons midden vandaag? Om ons meer en meer te doen laten verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Jezus zei het toch? Vier het avondmaal, doe dat totdat ik kom. En vanmorgen hebben we gebeden met woorden uit het avondmaalsformulier. Of God ons een opgeheven hoofd wil geven. om hem de zaligmaker uit de hemel te verwachten. Avondmaal vieren wil ons ook helpen in het uitzien naar Jezus' tweede komst in de wereld. Waarom? Omdat er dan een einde komt aan alle gebrokenheid. Er komt er een einde aan al het geweld en aan alle onrecht en alle corruptie en aan al het zuchten van de schepping. Dan zal er geen eenzaamheid zijn, dan zal er geen gemis meer zijn, dan zullen er geen littekens meer zijn, dan zal er geen pijn meer zijn, dan zal er geen zorg en geen moeite meer zijn. Want de Heer Jezus Christus die neemt alle gevolgen van de zonde weg. Dan is er geen ziekenzaal meer. Waar je met spoed naar wordt toegebracht en waar je wordt vastgekoppeld aan allerlei apparatuur. Dan op die grote dag. En vanaf die grote dag zal er geen rouwstoet meer door de straat gaan. Dan zal er geen gemis meer zijn. Dan zal er geen verdriet meer zijn over je kind. Een rolstoel zal overbodig zijn. En je hebt ook geen zakdoek meer nodig om je tranen af te vegen. Samuel Rutherford, die schrijft ergens, weet je wat de Heer Jezus zal doen op die grote dag? Die zal klaarstaan met een hele grote zakdoek en alle laatste tranen van de ogen afwissen. En daarna zijn traanbuisjes overbodig. Alle gevolgen van de zonde zullen dan weg zijn als hij komt op de wolken van de hemel. Waarom zou je bidden? Waarom zou je het bidden als je in de liefde aan de Heer Jezus verbonden bent geraakt? Maranatha, Heer, kom! Omdat dan allen die te strijden trokken tegen God en zijn volk voor goeds weg zullen zijn. Want God zal alle dingen rechtzetten. Hij maakt alle dingen nieuw, dan zullen er geen vervolgingen meer zijn. Dan zal er geen martelaarbloed meer vloeien. Er zal ook niet meer gespot worden met God. Zijn naam zal niet meer door de modder worden gehaald. Hij zal niet meer onteerd worden. En alle horizontalisme en alle oppervlakkigheid en het voorbijgaan aan God en alle losbandigheid, het zal voorbij zijn. En dan zal hij alle eer ontvangen die hij zo waard is. Dan wordt er gezongen, u zij alle glorie. Dan wordt hij volkomen verheerlijkt. En dan doet een kind van God hem ook niet meer tekort. Want als hij komt, ben ik verlost. Verlost van de verleidingen van de duivel. Die altijd maar aan het proberen is om mij weer weg te halen uit die sfeer van de liefde. De apostel Peter zegt, we lazen het. Als je die grote dag blij verwacht, beijver je dan om je onbevlekt en straffeloos, smetteloos door hem bevonden te worden. Dat is toch je verlangen. Als je vandaag avondmaal hebt gevierd, dan is dat toch je verlangen. Ja, dat kan wel je verlangen zijn. Maar tegelijkertijd besef je, Heere, er is nog zoveel op mij aan te merken. Ik schiet zo tekort, ook in het leven van de heiliging. Ik doe u zo vaak tekort. En je mag ervaren, ja, juist op een avondmaalzondag, de Heer houdt mij vast in zijn eeuwige liefde. En hij troost me en hij is trouw. En hij richt me ook weer op als ik struikel. En ik vind in hem mijn blijdschap, al mijn blijdschap, nu al. Maar straks, hè, straks. Dan volkomen. Want dan zal de boze er niet meer zijn. Dan ben ik van die akelige aanklager verlost. En dan ben ik ook van mijn eigen ik verlost. Van mijn zondige vlees. Van die oude mens. Waar ik hier nog zo mee te kampen heb. Want als Christus terugkomt, dan hoef ik nooit meer te zondigen. Dan ga ik hem volmaakt dienen. Met alles wat in mij is, dan mag ik hem aanbidden. Dan mag ik hem groot maken. Voor goed en eeuwig. En alles zal zo zuiver zijn. Kijk, na het avondmaal mag ik gesterkt en bemoedigd verder. Mag ik gesterkt en bemoedigd door koning Jezus met des te meer vertrouwen en verwachting me op hem richten. En op zijn komst. En zijn toekomst. Want hij komt eraan. En als hij er is, dan zal hij me weiden. In de grazige weide. En de gelovige die ziet er naar uit, die viert avondmaal. Totdat het avondmaal vieren overgaat in het grote avondmaal. Nou, bid je het mee vanmiddag? Schuchter misschien. Aangevochten wellicht. Of misschien ook wel met heel veel vrijmoedigheid. Maranatha. Kom, Heer Jezus Christus. Kom. Ja, zeg je, daar zit ik mee. Wil Hij wel mijn redder zijn? Dat kan ik zo moeilijk geloven als ik op mezelf zie. Wie ben ik? Hoor ik er wel bij? Dat is altijd weer die vraag die bij mij bovenaan zit. Een avondmaal vieren. Ik kom er gewoon niet aan toe. Het lukt me niet. Want altijd zie ik weer op mezelf en dan zie ik zoveel wat me weer weerhoudt. Weet je wat de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon ergens schrijft? Hij vertelt over een man die een droom droomt. Hij droomt dat hij aan de hemelpoort staat. En hij ziet allerlei mensen binnengaan in de hemelse heerlijkheid, in dat koninkrijk van God. Er komen allerlei stoeten voorbij, de een nog mooier dan de ander. En die man die vraagt, maar wie zijn dat allemaal? En de ene keer zijn het de apostelen die voorbij komen. En de andere keer is er een stoet van profeten. En een derde keer is er een stoet van martelaren die gekleed zijn in lange witte gewaden met de palmtak in de hand. En elke keer als die man die zo'n stoet voorbij ziet komen, schudde die zijn hoofd. Nee. Met al die mensen kon hij zich niet meten. Met die profeten niet, met die apostelen niet, met die martelaren niet. Want hij was geen apostel en hij was geen profeet en hij was geen martelaar. En toen kwam er een vierde stoet aan. Wie zijn dat? Vroeg hij. Nou, kijk maar goed, klonk er. Het is een wonderlijk gezelschap. En de man die keek, zag hij het nou goed? Ja, wis en waarachtig. Daar liep Rahab uit Jericho. En daar liep Manasse, die zich had ingelaten met occulte praktijken. En ja, kijk daar. Daar liep David, die overspel pleegde, Uria vermoordde. Hij zag Petrus lopen, de logenaar. Hij zag de moordenaar lopen die aan het kruis had gehangen. Weet je wat er tegen hem werd gezegd toen hij dat zag? Zie je ze? Weet je wie het zijn? Deze zijn het die zalig zijn geworden. Uit genade. Uit genade. Onverdiend. Nou gemeente, moeten we het daar niet van hebben. En moet u het daar niet van hebben als u worstelt met wel of niet aangaan aan de tafel. U moet het hebben van genade. En met Gods genade in de tekenen van brood en wijn niet uitgebeeld op deze dag zichtbaar uitgestald. Er is genade in overvloed, ook voor u die geen avondmaal vierde. Zie daarom ook vanmiddag en elke dag opnieuw op hem. Val hem nederig te voet. Laat hij je redder zijn. Hij... Ja, de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat Hij heeft gehangen op Golgotha. En hoe heeft Hij daar gehangen? Als een vervloekte. Paulus zegt in Galaten 3. Hij hing er om mijn vloek te kunnen wegnemen. Dat is wat. Hij hing er zodat ik kan zeggen in het geloof, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij voor mij, hij gaf zich ook voor mij aan het vloekhout. Hij zette mij stil door een gebeurtenis, een sterfgeval, een ongeluk, een ziekenhuisopname. Hij zette mij stil door een Bijbelvers, een preek. Of hij leidde mij al van jongs af aan. Daar was die betrokkenheid op hem en het woord. Hij sprak me aan met zoveel liefde, met zoveel kracht. Ik kon er niet meer onderuit. Hij ontdekte me aan mijn zonde. Ik zag het, ik erkende, Heer, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar ik smeekte om genade en de Heere hoorde. En hij heeft zijn handen naar mij uitgestrekt. Milde handen, zijn ogen keken me aan, vriendelijke ogen. En toen deed hij zijn mond open, ik vreesde nog, ik was bang. Zou hij mij niet veroordelen? Maar hij veroordeelde mij niet. Maar sprak me vrij, nodigde mij en lokte mij. Ik ben veroordeeld in uw plaats. Ik voor u. En nu mag ik het zeggen. Van de vloek maakt hij mij vrij. Ik ben niet meer van mezelf. Maar van mijn trouwe zaligmaker. En ik verwacht overeenkomstig zijn belofte die nieuwe hemel. En die nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Wij verwachten die dag, zegt Guido de Bray, zo mooi in het laatste artikeltje van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die dag. Met een groot verlangen om dan ten volle de belofte van God in Christus Jezus te genieten. Kijk gemeente, wij hebben vandaag bij de viering van het heilige avondmaal achterom gekeken en gelet op het offer van de Heer Jezus, gelet op zijn onbegrijpelijke liefde. En vanmiddag mogen we vooruitkijken, worden we geoefend om vooruit te kijken. Want hij komt, de hemelse bruidegom. Maar als hij komt, ja, dan hoef ik niet meer achterom te kijken. Dan hoef ik niet meer vooruit te kijken. Maar dan mag ik hem aankijken en verzadigd zijn. Vol zijn met zijn goddelijk beeld. Hij komt. Hij komt. Wanneer weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Zijn komst is het die mijn heil volmaakt. Helemaal vol maakt. En daarom bid ik het mee. Maranatha. Amen.